Goedemiddag en welkom bij een aflevering van Groen Geld Verdienen, een podcast van Entrance, Center of Expertise Energy. Mijn naam is Marloes Nieuwenhuis en ik ben jullie host voor vandaag. En deze keer bij mij te gast Jan Duindam van Hoeve Biesland.
Goedemiddag,
Jan. Ja, we zijn het al meteen met z'n tweeën, wat goed.
Zeker.
Super enthousiast. Ja. Hey, superleuk, we zijn hier samen vandaag op de top van onderop.
Klopt.
Daar heb je net ook een sessie gedaan en al helemaal uitgelegd wat je doet. Kun je dat voor onze luisteraars ook nog even doen? Wie ben je en wat doe jij?
Oké, okay. Ik ben Jan Duindam, getrouwd, 3 kinderen. En ik heb een bedrijf samen met 2 dochters. En een jongen die op zijn 14e aan is komen lopen. En die zit ook in het bedrijf. En ik ben van plan om 1 januari te stoppen. En dat het de volgende generatie het doorzet.
Jeetje, en dus je gaat het stokje overdragen.
Ik ga het stokje overdragen of verantwoordelijkheid. Maar dat ik me ermee blijf vermoeien, geloof ik best wel dat dat nog wel zal lukken.
Ja, precies. Want wat is het stokje? Wat precies doe je?
Nou ja, ik ben op het ogenblik doe ik eigenlijk... We hebben een veehouderijbedrijf, wat op het ogenblik 300 hectare groot is, met een 450 runderen van vleesvee tot jongvee tot melkkoeien. Daarnaast hebben we een bakkerij, daarnaast hebben we een slagerij, daarnaast hebben we een zuivelverwerking. We hebben een grote winkel, we hebben een zorgtak en we hebben een groentewinkel.
Je hebt gewoon een eigen mini-economie.
Eigenlijk kun je dat wel zo zeggen, ja.
Precies. Maar dat is echt heel veel verschillende dingen.
Ja.
En dat is begonnen als veehouderij?
Ja, ik ben ooit begonnen als veehouderij. En ik ben in 93 naar de plek verhuisd waar ik nu zit.
Ja.
En dat is 1,5 kilometer verder. Dus ik zit nu midden in het poldergebied. En eigenlijk is het een uitloopgebied geworden van de grote stad. Want
okay.
Den Haag is op 400 meter, Delft is op 10 meter van mijn land. Pijnacker, Zoetermeer, Noordorp, Rotterdam. Het zijn eigenlijk allemaal steden die eigenlijk om dit gebied heen liggen.
Dus je hebt een soort agrarische mini-economie boerderij midden in de binnenstad.
Ja, in het uitloopgebied van de mensen.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk in 1997 besluit genomen. Als dit gebied gaat worden wat het wordt. En toen was het er nog niet, maar zo bedacht ik het. Dan hebben ze daar geen intensieve boer nodig die alleen maar bezig is met voedselproductie.
Nee, want het gebied is nu, wat is het geworden?
Ja, het is eigenlijk een park.
Ah, ja, precies. Dus veel meer natuur en niet alleen maar boeren.
Natuur, recreatie en daar is misschien 20-25% is agrarisch grasland van.
Ja, joh. Oké, okay. Dus toen dacht je, nou, daar hebben ze niet een hele intensieve boer nodig, dus ik moet het anders gaan doen.
Ja,
En toen?
Nou, en toen dan zit je af te vragen, hoe dan?
Ja.
Nou, want ik heb daar niet voor geleerd. Ik heb überhaupt niet zoveel geleerd. Ik heb het altijd vanuit de praktijk gedaan. Maar als je dan een eigenschap hebt, draai je naar de samenleving toe. En je zegt, jongens, ik zit met dit probleem. En wie kan me helpen? Nou, en dan komen de mensen op je af. En dan komen de ambtenaren vanuit Delft op je af. En die hebben dan een heel 35 hectare gebied ooit een keer aangekocht voor iets wat ze eigenlijk niet waar konden maken. En toen zat de ene helft van de raad bouwen de huizen bouwen en de andere helft van de raad bouwen de natuur van.
Ja.
Dus die ambtenaren werden dat zat en die zeggen tegen mij, kun jij nou niet een leuk plan ontwikkelen dat we eindelijk een andere bestemming kunnen hebben? Dan benen we al dat gekloot van die projectontwikkelaars een keer vanaf.
Ja, precies.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik naar de natuurbeweging gegaan en gezamenlijk hebben we een plan gemaakt over die 35 hectare bij de raad voorgelegen. En daar werd natuurlijk wel over gesteggeld, maar het is het wel geworden.
Ja.
En ineens was ik een landschapsboer.
Ineens was je een landschapsboer. Is dat überhaupt een term?
Nou, kijk, laat ik het zo zeggen, toen zeker weten niet. Maar het feit is wel zo, je hebt die natuurelementen te onderhouden. Je hebt eigenlijk moet je gaan leren om de natuur in je bedrijf te integreren.
Ja.
En dan lopen er ook nog heel veel mensen over dat land heen. En hoe ga je dat managen?
Ja, precies. Want je gaat eigenlijk je hele businessperspectief. Moet je ineens van een heel ander oogpunt gaan bekijken.
Klopt.
Bekijken.
Ja, nee, maar ik snap je. Maar kijk, het is ja, je bent door maar goed te kijken, wat doen de burgers in het land, gesprekken aan te gaan.
Ja.
En dan kom je tot zulke aparte gesprekken dat je een vrouw voor een klaphekje ziet van middelbare leeftijd. En die zie je genieten over dat klaphekje heen.
Ja.
En toen liep ik naar haar toe, want ik was ook met iets bezig. Ik zeg, mevrouw, ik zie u genieten, maar waarvoor loop je niet door het land en hang je een mooi wandelpad? Ze zegt, ik ben bang voor koeien.
Oh.
En ze zegt, dus ik ga dat echt niet doen.
Nee.
Maar er is ook een heel mooi pad om het gebied heen gelegd. En dat doe ik altijd. Maar ze zegt, alleen dat klaphekje symboliseert iets dat ze zegt, het is ook voor mij dat gebied.
Ja.
Want ik mag erin. En ze zegt, ik woon 7 hoog op een flatje met een balkonnetje met 2 plantenbakken. En hier heb ik een gebied waar ik in mag.
Ja.
Nou, ze zegt, dat heeft zoveel waarde voor me. Ik als simpele boer dacht bij ze, hoe is dat zo?
Ja.
En eigenlijk door deze gesprekken te doen, ben ik als boer zijnde, als landschapsboer zijnde, ga je ontwikkelen, ga je kijken, jongens, als dit nou deze waarde geeft, hoe kan ik nog meer leuke dingen maken waar mensen blij van zijn?
Ja, hoe kan ik dat integreren? Dat dus in mijn boerenbedrijf eigenlijk.
Klopt.
En je had dan die hele grote hoeveelheid hectare nou, dit soort
toen
ervaringen.
Toen nog niet, maar dat is het allemaal wel geworden.
Dat is het, precies. Ja. Uiteindelijk dat geworden. En toen ben je dat soort dingen gaan meenemen om te gaan kijken, hoe ga ik dit nu inrichten? Ja. Wat ga ik mee doen.
Klopt.
En wat ben je toen gaan doen?
Nou, het laatste ding waar ik ook weer 10 jaar mee bezig geweest ben, een heel mooi nieuw fietspad. Lag al een smal fietspad, dat werd verbreed. Wandelpaden, ruitenpaden erbij. En dan hadden ze een urzenschaars, van de zware urzenschaars werd er langs gezet om voor de koeien tegen te houden.
Ja.
Ben ik 10 jaar mee bezig geweest, jongens, we gaan geen urzenschaars, we gaan een mooie heg maken.
Ja.
Nou, gaat gewoon niet gebeuren.
Want een wat zei je nou? Een Euse wat?
Dat is het merk. Dat is het hele zware prikkeldraad met gaas om de beesten tegen te houden.
Oh, dat is van dat metaal.
Dat is metaal.
Dat is niet zo mooi.
Nee. En toen probeerde ik dat. Nou, en dan zegt de beheerder van Stouwbord, nee, dat gaan we niet doen, want dat is gedoe. Dat gaan we echt niet doen. Nou,
waarom niet?
Angst.
Waarvoor?
Angst omdat die erachter komt, ja, wie gaat het dan onderhouden?
Oh ja, en straks dan gebeurt er niks mee en dan is het van niemand.
Juist.
Ja.
Hij ging weg, want hij ging met pensioen. Toen kwam een andere ervoor terug. En dus ik dacht, hij zegt, gaan we doen. Hij zegt, mijn Fiat Hebby. Nou, toen was het nog niet aangelegen. Dus ik naar de hoofdaannemer toe van het project. Ik zeg, jongens, we gaan de planten inzetten. Nou ja, hij zegt, joh, als jij met de gemeente en met de provincie kan regelen, dan doen we dat.
Ja,
dus nou, ik in het gesprek en het werd aangelegen. En dan hebben we 4 kilometer heg staan met 7, 8 verschillende plantensoorten erin.
Nee, joh.
En we beginnen overstag. Ik zeg, maar ik doe het beheer, maak maar een contract en ik beheer hem altijd.
Ja.
Mijn leven lang. Want dat koppelen we aan Hoeve Biesland. En dat laat zien dat je die landschapsbeheerder bent en niet alleen koeien melkt.
Nee.
Maar het is wel heel aantrekkelijk voor de burgers die daar wandelen, fietsen. En de hondjes die ze bij er hebben. Nou, alles aan de andere kant, die hoorden niet afgeschrikt door die hond. Want die heg zit ertussen. Dus, en ze kunnen er wel mooi overheen kijken. Dus er zitten een aantal win-win subsidie dingen in. Alleen, ja, het is nieuw. Het gaat naar een particulier toe die het moet gaan onderhouden.
Ja, dat vind je spannend dan dus.
Dat is weer spannend. Nou, en kijk, en ik zeg altijd zo, de volhouden wint altijd.
De aanhouden wint, ja, dat
ja,
laat
de
je
aanhouden.
Zien. Dus jij gaat nu naast je hele Hoeve Biesland kroon 4 kilometer aan heg.
Klopt.
Landschapsbeheren.
Ja, nee, maar zo is het. En dus, het gebied wordt weer mooier.
Ja.
En als het gebied weer mooier wordt, verkoop ik mijn producten uit het gebied weer makkelijker aan de consument.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk, komt het allemaal in een soort cirkeltje, komt het gewoon weer bij elkaar terug.
Het
staat
klopt.
Allemaal met elkaar in
klopt.
Verbinding.
Het staat allemaal met elkaar in verbinding.
Ja, wat mooi zeg. Hé, kan je wat vertellen over hoe je verdienmodel dan dus werkt? Want je zei al van, je moet eigenlijk kijken vanuit een ander perspectief. Dus niet alleen maar als veehouder, sec.
Nee.
Ik ben alleen maar bezig met mijn koeien, maar je gaat eigenlijk veel meer kijken vanuit het landschap. Hoe werkt dat? Hoe zorg je dat je wel kan overleven?
Er moet eerst een knop in je hoofd om.
Oké, dus dat is stap 1.
Dat is stap 1. En dan moet je doorkrijgen of je nou een zomertalingen met jongen in de sloot ziet zwemmen, Of een koe van 35 liter melk heb of 40 liter. Dan moet je allebei even blij zijn.
Oké, okay, dus je moet ook voor jezelf kunnen zeggen, dit maakt mij,
ja, dit maakt mij gelukkig.
Ja, precies.
Weet je wel, en brengt die zomertalingen geld op? Nee, in principe niet. Maar het feit is wel dat het beheren van het gebied die de zorg dat die zomertalingen daar kan broeden en uit kan broeden.
Ja, want een zomertaling is een vogel.
Is vogel, is een eendensoort die heel zeldzaam is.
Oké, okay, ja, leuk.
En als hij die biotoop voor hem maakt, dat hij daar netjes zijn nestje uit kan laten broeden en hij komt met jongen. Nou, die biotoop maken, dat is mijn stuk. En ja. Wat hebt deze vogelsoort nou nodig om daar, en dan neem ik alle eendensoorten maar bij elkaar, wat hebben ze nodig? Als we de steltlopers waar het heel slecht mee gaat, de gutto, de kiewiet en al. Nou, wat voor soort biotoop is daar nou voor nodig om die beesten gelukkig uit te laten broeden en dat de jongen grootbrengen en dat je er dan pas in aan het werk gaat? Nou, en dat is waar je dus als ondernemer mee bezig bent. Want aan de ene kant krijg je van de overheid een vergoeding voor dit beheer. Maar als je geen resultaat krijgt, stopt die overheid er ook een keer mee.
Ja, precies. Het moet wel wat opleveren.
Het moet, nou ja, en kijk, en dan krijg je daar een vergoeding voor. Als je dat koppelt aan biologisch boeren. Ja. Wat ook al een heel eind deze manier van dit systeem in elkaar laat verweven.
Ja.
Dan komt er dus een private stroom op gang. En er komt vanuit de consumenten een stroom op gang. Want die betalen meer voor die biologische melk.
Ja.
En dat maakt in zijn totaliteit dat je een verdienmodel hebt. Wat ik denk, ik ben dik tevreden.
Ja, precies. Ik ben dik tevreden. Want je zegt dat dat gaat eigenlijk al best wel samen. Hoe komt dat? Dat biologisch boeren, hoe komt het dat...
Nou, ik zal een simpel voorbeeld geven. We hebben, denk ik, 3 kilometer wandelpad leggen. Misschien nog wel meer.
Mm-hmm.
En dan lopen daar opa en oma tegenwoordig. Die lopen met de kleinkinderen lopen over het wandelpad heen. Nou, ken ik daar met een gifspuit, de stekelspuiten. Nog geen eens met een veldspuit. En dan zeggen opa en oma, ja jongens, maar dat is niet veilig voor mijn kleinkind. Hè, dus die komen er niet meer. Of het wel of niet veilig is, dat is geen discussie. Alleen de mensen hebben dat gevoel.
Ja.
Als je biologisch boert, ja, dan heb je geen gif, gebruik je geen gif.
Precies.
De bodem, de vruchtbaarheid, die hoort altijd een stuk beter. Hoe beter die bodem vruchtbaarheid, hoe groter de diversiteit van plantensoorten worden. En hoe groter de diversiteit van plantensoorten, hoe groter de diversiteit van insecten die in die planten zitten.
Mm.
Hoe meer insecten, hoe meer voedsel er weer voor die weidevogels is.
Ja.
Nou, en kijk, zo maak je kringlopen, maar die begin je vanuit de bodem.
Ja.
Begin je door een goede vruchtbare bodem te maken, dan krijg je grotere diversiteit van plantensoorten.
En hoe zorg jij voor een goede vruchtbare bodem?
Door eigenlijk de mest die een koe geeft en de organische stof. Dus riet, ruigte en uit de natuurgebieden.
Mm-hmm.
Die vermeng ik heel goed door elkaar. Die worden langzaam gerijpt.
Okay.
En dan na een half jaar gaat dat het land opgestrooid worden. En als je dat meerdere jaren doet, dan zie je die vruchtbaarheid van die bodem omhoog gaan.
Ja.
En door die vruchtbaarheid van die bodem omhoog gaat, houdt hij zijn vocht beter vast. Er komen meer wormen in. Er komen meer andere plantensoorten in die zich daar kunnen ontwikkelen.
Ook daar krijg je weer een stap met de biodiversiteit
juist,
die bij dat
juist,
land hoort.
Juist.
Ja, mooi. Maar dan eigenlijk, als ik het zo hoor, zet je daar dus ook weer je koeien voor in.
Ja,
dus ook dat komt daar weer terug. Ja.
Tuurlijk, nee, je hebt de koe niet nodig. Ik zeg, die koe moet het voer opeten wat er in het land staat.
Ja.
Dat geeft een hele lucratieve waarde voor de mensen die daar rondlopen. Het tweede, hoort het land kaal. En het derde, dat die koe een mooi zuivelproduct en hij groeit nog ook in zijn vlees. Maar hij heeft ook poep.
Ja.
Nou, en die poep is van een hele mooie waarde. Dat is een mooie, een gigantische goede grondstof voor de bodem.
Ja.
En zeker als je die mooi bewerkt met die organische stof uit de natuur.
Ja, dan extra.
Dan wordt het extra, ja.
Ja, te gek. Wat super vet. Oké, okay. Nou ja, en dan heb je dus ook, je hebt dus je voedingproducten, je hebt je landschapsbeheer, je hebt de multifunctionaliteit van eigenlijk je koeien.
Ja.
Kun je wat zeggen over hoe dat dan nu werkt met de producten die dat dan oplevert?
Ja, ja. Nou, wat het leuke is, ik zie jou enthousiast worden van dit verhaal.
Absoluut, 100%.
En als je dit aan consumenten vertelt, Dan zeggen die consumenten, ja, maar ik wil dit ook hebben. Ja. Ik wil die producten hebben. Nou, dus dan is het de storytelling. Dit is de manier van hoe ik mijn bedrijfssysteem draait. Nou, dan is de horeca die zegt, ja, maar ik wil deze producten. De consumenten zeggen, ik wil deze producten. Nou, dan is het professionaliseren van deze producten te maken, te distribueren, alles in een goed proces te laten draaien. Dat is ook met vallen of slagen gelukt. Maar ja, op het ogenblik heb je al meer dan 100 horecaklanten. Nee. En 1400 consumenten die elke week de winkel bezoeken. En dus ja, het is zo verder geprofessionaliseerd dat
dat loopt.
Ik moet eerlijk toegeven, toen ik in 1997 dit ben gaan doen, had ik geweten dat in 2024 dit was, had ik het nooit gedurfd.
Nee, hè?
maar het is zo'n mooie kick dat je eigenlijk ben gaan wandelen. Dat je zegt, het moet een andere manier van boeren worden. En in 2024 is het dit. Ja, dat had ik
bizar.
Nooit kunnen bedenken.
Nee. Bizar. Maar je zegt in het dan met vallen en opstaan. Je begon natuurlijk in een tijd waarin het nog helemaal niet zo'n heel groot onderwerp was. In hoeverre, hoe komt het dat het zo gelukt is? Ben je ook wel eens dingen tegengekomen dat je dacht, laat maar met dit alles. Ik gooi de handdoek in de ring en zoek het maar uit.
Hoeveel uur heb je nog?
ongeveer 5 minuten.
Nee, maar kijk, wat het grote nadeel is. En ik leg op het ogenblik ook weer in de claims met een aantal controlerende ambtenaren. De wetgeving klopt totaal niet met dit systeem.
Oké.
En die zitten eigenlijk alles te bedenken. Dat uit wantrouwen. Nou, en dan hebben we poep is een afvalstof. Poep is een afvalstof. Het is de mooiste grondstof die er is. Hmm. Ik krijg er 20 euro per kuub voor.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, dat kan je niet. Want je buurman moet 30 betalen. Ja, en dit is nou net het punt. Dan gaan ze mijn buurman wil zoveel mogelijk kwijt. En ik wil zoveel mogelijk hebben.
Ja.
Weet je wel, omdat ik het gewoon goed kwijt kan aan de plantenteelt. De akkerbouwers, tuinders. Nou, dan krijg je conflicten dat je moet het zo invullen, je moet het dit invullen en dat moet dat. En dan zeg ik, ja, maar meneer, deze man betaalt er geld voor. Dan is het toch geen afvalstof meer, dan is het toch een grondstof. Nee, dat is een afvalstof. Ik zeg, ik dacht dat de definitie van een afvalstof is, als hij ervoor betaalt, is het een afvalstof. En als je als je er geld voor krijgt, is het de grondstof.
Ja, precies.
Nou, hij zei, ja, dat is kort door de bocht, maar zo is het eigenlijk wel. Nou, en de kennis, dit is zo'n.
Dan kun je dus helemaal niks mee, terwijl je eigenlijk elkaar kan helpen. En dat werkt elkaar dan tegen.
Er zitten zoveel wetgevingen die geënt zijn op de intensieve landbouw.
Ja.
En daar al eigenlijk wetgeving van gemaakt hebben. En die wetgeving loopt mij ook achterna. En dus we hebben meerdere keren voor de rechter gestaan.
Ja.
Ik dacht 4, 5 keer. En ik heb ze wel alle 5 gewonnen. Maar ik noem dat continu verliezen.
Ja, want het feit dat je het überhaupt moet doen.
Dat je daar al zulke dingen moet doen. Dan denk ik, jongens, hou je bezig met echte dingen. Gaat kijken, jongens, hoe gaan we nu deze transitie van de landbouw vormgeven? Maar dan is er één ding wat het allerbelangrijkste is. Zorg dat die regelgeving gemaakt wordt, dat deze transitie ook passend is. Nou, en die is er gewoon niet.
Nee. Wat zou er volgens jou moeten veranderen? Als jij mag kiezen?
Laat me het zo zeggen. Ik zou met hele nogal wat knappe koppen, vanuit de politiek, vanuit de ambtenarij, maar ook juristen. En juristen die mee kunnen, die uit de box kunnen denken.
Ja.
Nou, als er iets is wat een jurist heel moeilijk kent, want die is altijd van de regeltjes en niet. Nee, ik heb mensen om je heen nodig die ervoor zorgen dat er een regelgeving gemaakt wordt. Oké, afgesproken met iedereen, alle beleidsmakers, zo gaan we het doen.
Ja.
En die jurist moet er dan een structuur omheen weten te bouwen, dat dat afgebakend is, dat dit mag.
Ja, dat het ook gewoon kan. Nou, dat je ook gewoon dit kan doen.
Nou, en dit is op het ogenblik schering en inslag. Dat je daar al gewoon volop problemen mee hebt.
Ja, daar kom je nu niet doorheen.
Ik ben er doorheen gekomen. En omdat het woord nee niet in mijn woordenboek staat. Dus ik Als het niet linksom is, dan gaat het rechtsom. En ik krijg het altijd wel voor elkaar. Maar ik ken dat niet gaan verlangen van andere mensen die deze transitie moeten doen.
Nee, dat snap ik ook wel. Wat zou jij andere collega-boeren willen adviseren die tegen dezelfde frustraties aanlopen als waar jij tegen aangelopen bent?
Zorg dat je mensen om je heen gaat verzamelen. Zorg dat je de politiek gaat betrekken. Want het enige wat, zeker de plaatselijke politiek, leg uit wat het probleem is. En die mensen staan helemaal flabbekest te kijken. Ja, dat kan toch niet waar wezen?
Nee.
Nou, en die moeten hun vragen stellen aan hun wethouders of hun gedeputeerden.
Ja.
En vanuit dat proces kun je pas wat bereiken. Maar beleidsambtenaren willen ook nog wel meedenken, maar die zitten ook met hun handen op hun rug, want de controlerende ambtenaar is veel machtiger als hij.
Ja.
Nou, en dan is het dus, ja, benadert de politiek en leg je probleem uit. En die staan zo versteld van dat deze dingen gebeuren, want ze hebben er geen weet van.
Nee.
Nou, en vanuit die perspectief komt het bij een wethouder terecht. En een wethouder staat daar een beetje verlegen mee in, met zijn pet in zijn handen te draaien. Ja, wat ken ik daarmee?
Ja.
Nou, vanuit dat ding zijn er nogal wat dingen geregeld.
Ja, precies. Dus op die manier contact eigenlijk leggen. Ja, zorg dat je gezien wordt.
Klopt, klopt.
En vind voor iedereen die nee zegt, iemand die ja zegt.
Ja, nou ja, dat bedoel ik. Kijk, en ik heb volste respect van de controlerende ambtenaren. Daar gaat het niet over. Want hun hebben ook hun ding te doen. Alleen het feit is, een boer die in transitie is, die hebben het al moeilijk zat.
Precies.
Nou, haalt die controlerende ambtenaren bij hem weg. En zorg dat daar ambtenaren omheen komen te staan die beleidsmatig meedenken. En haalt die controleurs erom hun weg.
Ja.
En dan denk ik dat het allemaal veel soepeler gaat.
Te gek. Dankjewel, wat een mooi advies. Nou ja, jij zegt al, ik ga het stokje bijna overdragen, maar dat ga je ook weer aan je familie doen. Dus Hoeven Biesland blijft nog heel lang bestaan, hopelijk.
Ik weet het, ik heb er het volste vertrouwen in.
Ja, oh, fantastisch. Ik kom graag een keer kijken.
Zeker weten doen. En dan geef ik je persoonlijke rondleiding.
Ja, oh, helemaal hartstikke deal. Supergoed.
Ja.
Nou, dankjewel voor je inspirerende verhaal. En luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Groen Geld Verdienen. Een podcast van Entrance, Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van onze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En wil je meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu.
Een prettige dag nog allemaal.
Deze podcast werd geplukt op het Woest Optimistisch kanaal van het Nationaal Klimaatplatform. Smaakt het nou naar meer? Check dan even andere afleveringen via Groen Geld Verdienen op je favoriete podcast-app.